Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Rusland gebruikt bij de oorlog in Oekraïne op grote schaal drones. Vliegtuigjes met kilo's explosieven die naar een voorgeprogrammeerd doel vliegen. De Oekraïnse militaire inlichtingendienst neemt drones die zijn neergestort mee voor onderzoek. Het land wil precies weten wat voor soort wapens het zijn en waar ze vandaan komen.
De dood cirkelt rondjes boven de stad en kan ieder moment inslaan. Sinds een paar maanden bombardeert Rusland Oekraïne met Iraanse drones.
Dit zijn ze, de Iraanse drones die voor dood en verderf zorgen in Oekraïne. Het zijn deze drones die de kritische energieinfrastructuur in Oekraïne lam leggen. En hoewel Iran ontkent dat ze uit Iran komen, weten ze hier wel beter. Ze schroeven ze uit elkaar en hier zie je gewoon de aantekeningen nog in het Farsi.
Ondanks de sancties tegen Iran en Rusland komen veel van de technische onderdelen juist uit het Westen.
Olaf Koens in het RTL-nieuws van vorig jaar. En misschien komen sommige onderdelen van die drones, de microchips die nodig zijn om ze te besturen, wel uit Nederland. Dat zou makkelijk kunnen. Die chips staan wel op een sanctielijst. Het is verboden om ze naar Iran te exporteren. Maar dat is papier. In de praktijk wordt die export eigenlijk niet gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek van Evert de Vos, Or Goldenberg en Yagoub Shahani deze week in De Groene. Welkom, Evert, Or en Jacob.
Dankjewel.
Ja, dank
je. Even het team doornemen. Evert, jij bent de redactiechef van De Groene. Hoe lang hou je eigenlijk al?
Nou, meer dan 10 jaar in ieder geval. 11, 12 jaar uit mijn hoofd. Ik verdring het.
Or, jij zit in de redactie van De Groene?
Ja, soort van.
Soort van. Op basis van een fellowship? Of wat
ja, ik ben onderzoekstrainee inmiddels.
Oh ja, onderzoekstrainee. Ja. Okay. En Jacob, wat voor contract zit jij bij De Groene?
Ook een fellowship.
Ja. Ook een fellowship, ja. En jullie zitten allebei al meer dan een jaar bij
ja,
De Groene?
Ja, klopt. Ik zit al 1,5 jaar. Ja.
Bijna 2 jaar inmiddels.
Ja, bijna 2 jaar.
Klopt. Goed, wie kan ik het woord geven? Wat hebben jullie aangetoond?
Nou.
Och, ik beslis gewoon voor jullie.
Ja, ik denk dat we uiteindelijk gewoon een paar simpele vragen hebben beantwoord. En eigenlijk met name, hoe makkelijk is het om de opgelegde sancties te omzeilen? En dat bleek vrij makkelijk te zijn. En dat is met name wat we hebben gedaan. Ook door zelf te kijken of het ons zou lukken.
Ja.
En daarbij dus aanvullende informatie en te kijken welke routes en dat dus uit te breiden.
Ja, ja. Jullie hebben bewezen, mag ik wel zeggen, dat als je die chips die onder andere in die drones gebruikt worden, als je die uit Nederland wil laten komen, dat een fluitje van een cent is.
Ja,
klopt. Ja, ze zijn heel makkelijk te bestellen. Er zijn tal van websites.
Ja, dat vond ik ook zo opvallend. Ja. Je kunt gewoon naar een website gaan en dan zo'n ding bestellen.
Ja, serienummer. Nu, eigenlijk was best veel werk nog wel om te kijken welke serienummers nou precies gebruikt worden in zo'n drone. Maar dat hebben we gevonden.
En die ja, want ze worden ook in haardrogers en wasmachines. Maar goed, je moest erin hebben die voor een drone geschikt
ja, was. Ja, die hadden we dan gevonden. En dat serienummer tik je dan in. En dan duiken een tal van websites op. En dan kun je er, wij hebben er dan 5 besteld.
Ja.
Maar je kan er ook 5000 bestellen. En die komen dan met de UPS, komen ze die 2 dagen later, worden die bezorgd.
En ze zijn niet zo heel duur.
Nee, wij waren dan maar weinig kochten, 8 euro per stuk kwijt. En als je duizenden doet, dan gaat het onder de 5 euro en zo.
Ja. En Jacob, weten jullie of ze ook daadwerkelijk in die drones gebruikt zijn? Ja, niet die chips die jullie opgestuurd hebben, maar de chips van microchips uit Nederland.
Ja, dat is ook bewezen vanuit verschillende onderzoeken. Waaronder ook daarvoor heeft NOS samen met Nieuwsuur ook een onderzoek gemaakt. En,
is onderzoek... dat wat gisteren in het nieuws
ja, daar, ja, volgens mij een paar maanden geleden hebben ze ook dat ook gedaan. En een paar instituut in Engeland heeft dat onderzocht. En is het wel bewezen dat deels deze chips in de Iraanse drone zitten.
Ja, nee, oké, okay, dat is één ding. Dat ze erin zitten is volgens mij bewezen. Mm-hmm. Maar daarmee is nog niet helemaal bewezen dat het ook de chips zijn die uit Nederland komen, of wel?
Dat zijn NXP chips. NXP, dus het merk is NXP, dat is een Nederlands bedrijf.
Oh, dat kun je ook zien.
Het is een Nederlands bedrijf. En die maken over de wereld die dingen gemaakt. Ja. Maar het bedrijf is Nederlands, zeker. Ja.
Dochterbedrijf van Philips.
Ja.
Nijmegen zelfs. Dat is een grote NXP-fabriek, ja. Oké, dus het is makkelijk om ze er naartoe te krijgen. Ze worden ook daadwerkelijk gebruikt. Nou, op een gegeven moment heb je die vraag of die tip of dat idee. We gaan dat eens onderzoeken. Hoe ging dat? Zijn jullie toen bij elkaar gezeten? Hoe zullen we dat eens aanpakken? Of had een van jullie drieën al een kant-en-klaar idee en heeft hij de andere twee erbij gevraagd? Hoe is het gegaan?
Dat weet ik niet meer, maar in ieder geval, het oor kwam met het idee, laten we het gaan proberen om die chip zelf in Teheran te krijgen. En hoe gaat dat dan?
Ja.
En dat was het idee was kwam van oor.
Ja.
En de rest is eigenlijk uitvoering. En we hadden tips gekregen dat er met die vrachtwagens dat er dingen te doen waren. Dat was het startpunt ongeveer, denk ik.
Klopt. Ja.
Ja. En oor had het idee om die dan zelf te gaan, dus undercover journalistiek eigenlijk, hè?
Ja, en ik ben er meestal op tegen. Dus dat het van mij kwam was in dat opzicht misschien een beetje uitzonderlijk. Maar ik dacht...
Nou, vertel, waarom kwam het dan toch van jou?
Het leek me zo makkelijk. Dus als je dat uitprobeert en het lukt, dan heb je al, ja, journalistiek gezien misschien wel een mooie verhaallijn. Je kunt het precies volgen met zo'n kleine tracker die je er dan instopt. Dus dan kun je precies de route zien en... dat geeft eigenlijk ook al best wel veel informatie natuurlijk. Ja. Als je de route weet, dan kun je ook vervolgens met vrachtwagenchauffeurs of bedrijven spreken en kijken of zij dezelfde route nemen. En nou ja, dat is uiteindelijk ook wat we hebben gedaan natuurlijk. We hebben dus één per post gestuurd, of een pakketje.
Ja.
En één met een vrachtwagenchauffeur.
Ja.
Via tips, wetende dat ze het wel mee zouden willen nemen.
Ja.
Maar op die manier... ja, weten we ook dat het via containerschepen zou kunnen. Dat hebben we niet geprobeerd. Dat is dan weer een grotere operatie.
Maar wel uitgezocht,
ja.
En we hebben wel bij de koffersjournalistiek de Groene wel strenge regels voor, natuurlijk.
Je spreekt met de bek open. Okay. Ik wou net daarover vragen. Dat mag eigenlijk niet, toch?
In principe doen we het niet.
Nee.
Behalve als er geen andere manier is om aan die kennis te komen. Dus,
En dat was in dit geval niet op een andere...
Nee, als je gaat vragen van... Bij een Iraanse transporteur kunnen wij chips vervoeren naar 60. Ze allemaal nee, dat doen we niet natuurlijk. Dus we hebben ons voorgedaan als een Iraanse handelaar die op zoek was naar chips voor zijn bedrijf in Teheran.
Ja.
En toen is het balletje gaan rollen. Maar er was dus geen andere manier. Dat is de enige waarom wij dit soort dingen doen. Als er geen andere manier is om achter de waarheid te komen.
Ja.
Dan overleg even met Sandra, de hoofdredacteur, en die zegt, ja, je hebt gelijk. Ja. En dan kan het en zo.
Het gebeurt altijd binnen vertrouwde kringen. Het gebeurt niet zomaar dat je gewoon een bedrijf in Nederland vraagt om, of een vrachtwagen die heen en weer rijdt, om voor jou dat te doen. Want dat is in eerste instantie, dat is een weg die Iran controleert en wil niet dat ontdekt wordt en je moet gewoon dezelfde talen spreken en vraagt dat je klanten in Iran hebt of een andere manier. En dan zeg je, ik wil graag gewoon deze pakketje naar Iran sturen.
Ja.
En zo werkt het. Anders is het heel moeilijk om achter te komen.
Ik denk wel dat het belangrijk is om erbij te zeggen dat we aan die chauffeur bijvoorbeeld wel hebben verteld wat er in het pakketje zat. De chauffeur heeft het wel gezien. Het is niet dat we diegene hebben misleid.
Nee, maar jullie hebben niet verteld, wij zijn van de Groene Amsterdam. Maar
nee, dat zeker niet. Maar ik bedoel
wat heb je wel verteld? Hoe heb je je voorgedaan?
Ik ben verteld dat ik gewoon een Iraanse ondernemer die klanten heeft in Iran. En dit zijn gesanctioneerde chips. die mede ook in de militair wordt gebruikt, maar ook zit in de wasmachine enzovoort. En dat is allemaal gewoon klopt.
Ja.
En toen heb ik hem gevraagd, ik wil dit pakketje naar mijn klanten in Iran sturen. En wil je dat doen? En toen hij, de eerste vraag die hij stelde, hoeveel betaal je? Ja. En toen, zo is het. Ja. Makkelijk, ging makkelijk eigenlijk.
Jij komt ook uit Iran oorspronkelijk?
Ja, klopt.
Dus je kunt Farsi. Ja. Maar je hebt, nu zei je net dat je wel vertelt dat chips in dat pakje zaten.
Ja, hij heeft het ook geopend en gezien. En hij wist eigenlijk dat dit een gesanctioneerde sanctie. Okay. En hij heeft mij gevraagd waarom dat je niet anders kon. Ik heb tegen hem gezegd dat dit via post kan niet. Omdat het gewoon technologieën die zijn gesanctioneerd en kan niet via post naar Iran sturen.
Ja.
En daar waren ze akkoord mee.
Ja, uiteindelijk bleek het wel gewoon via de post te kunnen, maar dat
ja, precies.
Niet. Ja, dat wist je ook niet.
Dat wisten wij ook niet.
Nee, we hadden verwacht van niet eigenlijk. Nee. Maar het is, en het is wel zo ook dat dit was een klein pakketje, maar we hebben natuurlijk ook gevraagd als we naar de volgende keer een veel groter pakket willen. En dat was ook geen enkel probleem.
We kregen zelfs allemaal verschillende manieren waarop het dan kon.
Ja. Kijk, dus ik wel heel erg dat die vrachtwagens, als ze binnenkomen, worden ze heel goed gecontroleerd op drugs met name.
Ja, als ze uit Iran
hiertoe komen. Ja. Maar terug worden ze vrijwel niet gecontroleerd.
Nee.
En gezien die sanctiespakketten die er zijn, zijn nu het 11e sanctiepakket en de strijd in Oekraïne. En zelfs ook de Houthis maken gebruik van Iraanse drones.
Ja.
Is het toch heel pregnant. Dat op de terugweg honderden vrachtwagens totaal niet gecontroleerd worden.
Ja. En Jacob, heb je er ook nog bij verteld? Het zijn dual-use goederen, zoals dat dan heet. Hè. Je kunt ze in drones gebruiken, maar ook in wasmachines. Heb jij voorgedaan alsof het voor de wasmachines was? Of heb je genoemd van het gaat om goederen die eigenlijk niet vervoerd mogen worden? Nou,
ja, ik heb gezegd dat ik weet niet precies waar dit wordt gebruikt uiteindelijk. Dit wil ik gewoon sturen naar klanten in Iran.
Ja.
En dat maakte hem niet zoveel uit. Maar opmerkelijk genoeg over de PostNL gesproken, ik word meer gevraagd van de chauffeur dan de PostNL zelf, toen ik die via de post heb gestuurd.
Ja, dan word je niks gemaakt.
Ze zeiden, wat zit erin? Ik zei, chips, ze hebben het niet geopend.
Oh, je hebt ook gezegd daar dat er chips in
zaten. Ja, en ze hebben mijn identiteit niet gevraagd, dus alleen maar gewoon de adres. Als het toch niet naar Iran ging, dan waar het. En toen heb ik een ander adres gegeven.
Ja.
Is het ook zo gelukt. Dus dat was ook opmerkelijk voor mij.
Ja, ik dacht dat je daarover wel stiekem gedaan zou hebben. Maar je hebt gewoon ook bij de post gezegd.
Dat is chips gewoon. Ik heb niet gezegd dat toen chips die voor de drones worden gebruikt. Maar ze hebben dat ook niet gevraagd.
Ja.
Ik zei, wat zit erin? Ik zei chips.
Ja. Opmerkelijk, op zijn minst. Wie moet dit nou controleren eigenlijk? Wie is er hier in de fout gegaan?
Nou, de douane moet controleren.
Ja.
Die doet dat heel weinig. Of niet dat wij dat weten.
In Europa is er nauwelijks sprake van.
Ze hebben wel extra middelen gekregen. Maar er gebeurt wel wat. Maar ook volgens de mensen die we spraken uit de politiek veel te weinig. Ook juristen zeggen ook. Ja, want ze rijden, die vrachtwagens hebben allemaal een Iraanse nummerplaat. Dus,
ja.
En dat is eigenlijk een red flag. Eén op de 10 zou je moeten controleren, bij wijze van spreken. Gewoon van weghalen en kijken met een mobiel team van wat zit er in jouw lading en zo.
Ja.
En dat gebeurt niet. Mensen voelen zich helemaal niet. Voelen zich ergens een nang bij die handel. Want de pakkans is heel klein.
Ja.
En de straffen zijn heel onduidelijk wat voor straf je daarvoor krijgt. Dus ja, en mijn deskundigen zeggen, ja, je moet beide verhogen, zowel de pakkans als de straf. En dan droogt dat kanaal op. En dan gaan ze misschien wel een ander kanaal gebruiken, wat nog geheimer is bij wijze van spreken. Maar je maakt ze hier gewoon moeilijker.
Ja, het blijft altijd een wedloop natuurlijk tussen de landen. Ja. Maar dit is wel heel gemakkelijk. En als je het vergelijkt, dan haal ik uit jullie eigen artikel met de Verenigde Staten, waar je de chips ook kunt bestellen, daar ligt het veel moeilijker. Hè? Of daar is de controle veel strenger.
Nou ja, bijvoorbeeld bij Amazon.com kon ik die chips niet meer kopen. Die waren tijdelijk uit de handel. Dus ik denk Amerikaanse bedrijven zijn veel banger voor de autoriteiten als ze gepakt worden met sancties onduiken.
Ja.
Dus je ziet daar dat chilling effect wel plaatsvindt daardoor. Ja. Dus, er is ook laatst iemand veroordeeld tot een grote gevangenisstraf in Amerika.
Ja.
Dus je ziet dat daar dat chilling effect groter is. Ze kunnen ook niet met vrachtwagens naartoe rijden natuurlijk. Dat is een ander punt.
Maakt het ook moeilijker, ja.
Maar je ziet wel, en dat bijvoorbeeld die derde route die we dan hebben ontdekt, met de containers naar Dubai en daar wordt het overgeladen en gaat het in bootjes naar Iran.
Ja.
Je ziet ook dat de Nederlandse handel met dat soort landen, dus die zogenaamde derde landen, waarnaar wel uitgevoerd mag worden. En vervolgens gaat het verder. En een aantal landen worden ook aangegeven als dat smokkellanden zijn naar Iran en Rusland. Ja. Je ziet ook de Nederlandse export naar dat soort landen erg stijgen.
Het is ook eigenlijk niet te doen voor de douane, denk ik dan. Want als je chips naar Dubai stuurt, dat mag. Dat is gewoon legaal. Mm-hmm. En wat er dan vanuit Dubai weer mee gebeurt, dat weet verder niemand. Dus dan, dat is al tientallen jaren lang bij wapenhandel een erkende of gekende sluiproute.
Dat doen Amerikanen blijkbaar wel beter. Want Amerikanen die kijken niet alleen maar naar wat in Iran komt, maar ook wat in de regio komt. Want ze weten wel dat Iran meer invloed heeft in de regio, waaronder Irak, Dubai, en Libanon bijvoorbeeld.
Dat betekent dat ze dan ook straf, dat je in de Verenigde Staten ook strafbaar bent als je het naar Dubai stuurt?
Ja, als het toch, want de persoon die is een paar dagen geleden is bestraft, die exporteerde dingen, gesanctioneerde dingen naar Iran via Dubai.
Ja.
En zo heb ik dat ook ontdekt en toen hij heeft een straf gekregen. Want ze kijken naar bijvoorbeeld naar de bedrijven die, naar de Iraanse bedrijven die in Dubai worden opgericht of in Turkije worden opgericht. En dan komen meer sancties zeg maar, tegen.
Dus de douane zou wel meer kunnen doen dan ze doen. Nou, dat blijkt ook nog uit een ander geval, want gisteren was op het journaal het volgende bericht.
Politieinvallen in 5 verschillende landen. De actie, opgezet door de Nederlandse opsporingsdienst FIOD, was bij bedrijven die illegaal spullen naar Rusland exporteren. Spullen die op de sanctielijst staan omdat ze kunnen worden gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Aan het hoofd van het smokkelnetwerk een Nederlands bedrijf. 3 medewerkers zijn opgepakt. De zaak kwam aan het licht na een uitzending van Nieuwsuur.
Zie je maar dat onderzoeksjournalistiek zin heeft. In dit geval Sibe Sietsma van Nieuwsuur. Ik neem aan dat jullie het bericht ook gevolgd hebben. Mm-hmm. Hier ging het om rechtstreeks spullen naar Rusland sturen. De sluipweg die hier weer mogelijk is dat van de Europese sancties, begreep ik van Nieuwsuur, het weer wel toegestaan is als je via Rusland naar een ander land exporteert. Dus als je zegt, het is voor Dubai, maar ik stuur het eerst naar Rusland, dan mag het. En als Rusland dan vergeet om het naar Dubai te sturen, dan hebben ze het toevallig in Rusland. Met andere woorden, ook dat is voor een douane eigenlijk heel moeilijk te controleren.
Ja, maar dit soort routes en het omzeilen van sancties en het uitzetten van verschillende manieren om producten te ontvangen die je nodig hebt voor je militaire capaciteiten, dat bestaat natuurlijk ook al jaren. Het is niet dat pas sinds de inval van Oekraïne dit ineens is opgezet of opgekomen. Rusland doet het al jaren. En ze doen het ook alleen als ze niet zelf bepaalde producten kunnen produceren. Anders doen ze het zelf. Dus ik denk dat misschien ook wel nodig is om mee te nemen. Natuurlijk kan de douane niet alles doen. Het is ook een beetje het dweilen met de kraan open. Maar net als dat drugs ook wordt, grote drugsvangsten ook worden gedaan, zou dat ook hiermee kunnen. Het is ook een kwestie van willen. Ja. Smokkel bestaat. Ja. En ook institutioneel, dus vanuit landen, zowel Rusland als Iran doen dat. Dat maakt het natuurlijk anders en groter. Ja. Maar we moeten sancties natuurlijk ook zien als een diplomatiek middel om aan te geven dat wat er gebeurt niet door de beugel kan. Het is gewoon natuurlijk op het geopolitieke speelveld veel meer dan alleen dit product mag daar niet komen. Het is ook dit product mag daar niet komen omdat de gevolgen van wat jullie hiermee doen zo groot zijn. Dus ik denk het is een beetje meerdere kanten heeft dan alleen een vrachtwagen een soort van de weg plukken. En, ja.
Nee, dat snap ik. Maar goed, zo'n actie als gisteren toont aan dat als je dan het op een presenteerblaadje aanbiedt, dat het Openbaar Ministerie soms dan wel bereid is om dan ook flink uit te pakken. Ja. Dus die heeft het wel. Als er geen sancties bestonden, had het geen, nee, had het geen zin gehad.
Maar de douane die zegt ook dat ze ook reageren op onderzoek van journalisten. Ja. Dus daar nadrukkelijk naar kijken, dat hebben ze in reactie gezegd. Maar ik denk ook. Dat het kan veel meer dan we nu. De 11e sanctiepakket zijn ook bijvoorbeeld bedrijven op en personen. Dus je zou kunnen denken, oh, je kan ook als overheid zelfstandig onderzoek doen. Naar, te kijken naar welke bedrijven gaan nu, zijn er opeens heel veel naar Dubai gaan exporteren.
Ja.
En neem dat bedrijf eens onder de loep. En als je dan genoeg verdenkingen hebt, zet zo'n bedrijf dan op de sanctielijst. En dan kan het bedrijf niks meer. Dan kunnen er de bankrekeningen worden geblokkeerd. Er kan geen geld meer worden overgemaakt. Noem maar op.
Ja.
Dus je kan veel harder optreden dan nu gebeurt.
Ja, nee, dat bleek ook uit dit Nieuwsuuronderzoek. Want zij maakten gebruik van een importlijst van de Russische douane, waarvan de Nederlandse douane zegt, nou, die lijst gebruiken we niet. Maar dat was voor hun het journalistieke middel om dit onderzoek te kunnen doen. Mm-hmm. Maar nou, toch meer in het algemeen.
Maar dat is wel grappig trouwens. Daar stuiten wij ook, hebben we niet eens uitgewerkt, stuiten wij ook op dat op Iraanse importlijsten, dat bedrag is veel hoger dan op de Nederlandse exportlijsten.
Wacht even, wat zeg je dat?
Nou, als je kijkt naar Iran, wat zij officieel zeggen, wat ze importeren uit Nederland, dat is veel hoger dan wat Nederland zegt dat het exporteert naar Iran.
Met andere woorden, dat blijft dan ook buiten de boeken.
Ja, dat gaan we voor verder onderzoek is dat.
Ja.
Volgens Iraanse douane is Iran importeerde in de afgelopen jaar 600 miljoen 40, denk ik.
Ja.
En volgens CBS dat is 200 miljoen 33.
Ja.
En we hebben dat voorgelegd aan Iraanse experts en die zeiden, Iraanse douane zit een beetje onafhankelijk van revolutionaire garde en hun middelen en hun manieren om sancties te omzeilen. En het kan zijn dat Iraanse douane alles registreert in landen die echt van daar komen. Bijvoorbeeld als een chips die uit Nederland komt en dan naar Dubai gaat.
Mm-hmm.
Dan registreren dat vanuit Nederland zelf en niet vanuit Dubai.
Ja, ze hebben de administratie wat dat betreft misschien beter op orde dan de Nederlandse douane.
Ja.
Dat is interessant om daar nog eens naar te kijken.
Ja, het is nu nog gissen, maar het zou kunnen inderdaad.
Ja. Ja. Nou, voordat we naar sancties in het algemeen overgaan, nog één vraag over het onderzoek. Je doet dat dan met z'n drieën. Mm-hmm. Wat is het teamwork? Hoe liggen de verhoudingen?
Ik twitterde van, het is natuurlijk een beetje Pietje Bel onderzoek.
Ja.
Ja. Het doet eigenlijk iets wat niet mag.
Ja.
En dan voor het goede doel kan het wel. Ik kan zeggen, Oor had vooral de rol van de ja-maar-zegger.
Terwijl je het zelf bedacht had.
Ja, ik zelf bedacht heb, want zij dacht, ja, maar wat zegt dit nou eigenlijk? En wat betekent dit nou? Is dit N is 1 natuurlijk, maar wat zegt het nog breder? En wat hebben we nu eigenlijk te pakken? Dus, dus het is altijd in zo'n team iemand nodig die iedereen weer met beide benen op de grond zet.
En dat had jij in dit geval, Oor, die rol.
Ja, want ik vond het gewoon niet zo. Ja, ik vind dat wel leuk. Maar ik vond het ook gewoon niet heel verrassend. Ik dacht, ja, tuurlijk worden sancties omzeild. Dus is dat dan het verhaal? Nee, wat is dan wel het verhaal? Ja, hoe makkelijk? Hoe groot is dit eigenlijk? Ja. Wat zijn de routes? Welke bedrijven? Nou, we hebben dus ook een paar wat grotere transportbedrijven soort van in kaart gebracht voor onszelf. We hebben geen namen genoemd in het artikel verder. Ook voor de veiligheid. Maar ja, het is veel groter, maar je kunt ook best wel snel stoppen van, oh, dit is leuk. En dan ga je de route volgen van zo'n trekker en dan schrijf je daar een leuke reportage over en dan ben je klaar.
Ja.
Hadden we ook kunnen doen, maar dat vonden we niet echt een onderzoek. Ja.
Nee, dus dan, wat komt er dan bij?
Dus dan ga je veel meer deskundigen spreken, ga je ook, vooral ook Jacob heeft...
Meerdere manieren gewoon.
Meerdere, routes onderzoeken. Ja, en op die manier het uitbreiden.
Ja.
Wat zegt dit nou eigenlijk?
Ja.
En op zoek naar aanvullende bewijscijfers. Ja. Ik vond het schokkend bijvoorbeeld dat meer dan 30.000 Iraniërs hadden een visum voor Schengen gekregen vanuit Duitsland alleen al. We hoorden dat het de grootste verstrekker van Schengen-visa is aan Iraniërs. Maar 30.000, wat doen die allemaal wel niet?
In één jaar.
Ja. Het jaar was niet eens afgelopen, bij wijze van spreken. Ja. Wel heel mooi dat ze die cijfers gelijk geven, die Duitsers. Dat is heel prettig. Maar je denkt van, wat doen die al mensen hier? Dat is wel heel erg veel. Met een land toch een kwalijk regime waar we toch half op voet van oorlog mee verkeren.
Ja, vooral het afgelopen jaar. Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk daar heel veel gebeurd.
Precies. Ja. En ook Nederlandse export naar Dubai en naar Hongkong en naar verschillende landen is ook gestegen. Dat zijn van vorig jaar, er zijn ook aanvullend, er zijn niet gewoon afhankelijke bewijzen, maar aanvullend bewijzen die je kunt belichten. Ja. Hoe Iran deze derde landen gebruikt om al die sancties te omzeilen.
Ja. Wat gewoon ook nog opvallend is aan die visa, is natuurlijk dat je die niet zomaar een visum krijgen vanuit Iran. Dat weet jij natuurlijk veel beter, maar echt alleen als het van het regime mag. Dus dat maakt het zo opmerkelijk. Maar goed, dat is ook allemaal invullen.
Ja, en dat is ook opmerkelijk dat het vanuit Duitsland komt, want ik heb gevraagd, Nederland doet heel moeilijk, en dat is wel goed, in het verstrekken van visum voor Iraniërs.
Ja.
En daarentegen is Duitsland veel makkelijker. En daarom al die hebben wij begrepen, de meerderheid van die chauffeurs van vrachtwagen, die hebben of Italiaans of Duitse visums.
Hebben die een visum nodig om te mogen rijden met zo'n vrachtwagen?
Ja, zeker. Je hebt zonder een visum nodig.
En even om het plaatje nog compleet te maken, je hebt ook dingen waar geen sanctie op staat. Waar nu een rechtszaak bezig is van Pax tegen de Nederlandse staat, dat onderdelen van F-35 vliegtuigen aan Israël door Nederland geleverd worden, die hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden bij bombardementen in Gaza. En dat mag van de Nederlandse wet, maar eigenlijk ook weer niet, want de Nederlandse wet staat ook dat wij geen onderdelen leveren aan oorlogsgebieden, aan landen die in conflict zijn. Dus, maar dat ligt bij de rechter.
Mm-hmm.
Ja. Hebben sancties eigenlijk wel zin? Dat is nog een algemene vraag die ik aan jullie alle drie wil stellen.
Ik denk dat sancties nooit waterdicht kunnen zijn.
Dat is
niet voor Iran en niet voor. Maar is het wel gebleken, ook vanuit de Amerikaanse sanctie. Iran heeft een tijd meegemaakt waarin per dag 100.000 vaten olie exporteert. Anders dan vroeger die 2 miljoen olie, of nu meer dan 2 miljoen olie. Mm. En dat komt eigenlijk dankzij de sanctie. Mm. Dus als je dat goed controleert, heeft wel zin, denk ik.
En dan tref je zo'n land wel degelijk in zijn economie.
Ja, tref je het regime. Want in Iran, mensen verdienen ook niet zoveel van de hele economie. Eigenlijk bijna meer dan 50% van de hele economie is onder handen van het regime. En in dit geval van de revolutionaire garde zelfs. En die worden ook dat is ook gebleken na de atoomakkoord tussen Iran en de westerse landen. Iran heeft heel veel geld binnengekregen, maar dat weerspiegelt niet in de Iraanse economie, wel in de pro-Iraanse militie in de regio. Ja. Iran heeft al dit geld, of revolutionaire garde zelf, gebruikt om de pro-Iraanse militie in de regio te steunen. Mm. En niet om meer ziekenhuizen en straten te bouwen in Iran zelf.
Ja. Nou, daarmee ga je eigenlijk al in tegen een ander argument wat ik wilde noemen tegen sancties. Wat mensen soms zeggen is, je treft er de bevolking mee. En niet, nu ook tegen Rusland, de Russische sancties. De Russische burger hebben er misschien meer last van dan Poetin. Waarom is het dan zinvol om die sancties in te stellen?
Nou, daar kom ik met een ja maar. Want je hebt heel veel verschillende soorten sancties. Zoals Eva net zei, nieuwe sanctiepakket. Kunnen ook gewoon bedrijven en individuen op een lijst komen te staan. Daar tref je heel erg doelbewust mensen mee. Dat hebben we ook gezien met Rusland, met oligarchen bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je heel specifiek bepaalde mensen die je daarmee treft. Ja. Daar raak je niet de gemiddelde burger mee. Misschien heel indirect. Maar ik denk dat je op die manier moet gaan kijken naar sancties. Je hebt niet één soort sanctie, economische sanctie. Zoals in het geval van Iran, wat Jacob net heeft uitgelegd. Ja. Heeft misschien dus wel echt impact op zo'n regime en minder op de burger dan mensen denken. Ja. Maar in een ander land zou dat anders kunnen zijn. Dus ik vind het heel lastig om sancties breed te trekken en dan niet specifiek naar de casus te kijken. Naar over welk land hebben we het? Wat is de infrastructuur of de institutie? die het land leidt? Hoe ziet het land eruit? Wat voor economie hebben ze?
Dan wordt het toch meer een precisie-instrument en niet zo heel algemeen.
Je hebt natuurlijk wel met Zuid-Afrika in
de discussie gehad. Dat zat ik net
aan te denken. Ja.
Sinaasappels, het pers geen Zuid-Afrikaan uit.
Ja, sinaasappels en olie natuurlijk. Ja. Moet je al niet daar.
Maar bij sinaasappels denk ik dan, dan tref je de Zuid-Afrikaanse boeren die op dat moment sinaasappels produceren.
Dat is waar. Wat ik altijd een belangrijk element vind, is dan een paar. Dus in ieder geval, wat vindt de bevolking zelf ervan? Wat vinden mensen in Iran er bijvoorbeeld van? Zien ze het als een nuttig druk op het instrument ANC in Zuid-Afrika was altijd voor sancties. Ja,
de eigen bevrijdingsbeweging.
Dus wat vinden mensen zelf van, vind ik heel belangrijk. Ja. En je ziet in Zuid-Afrika over de economische effect wordt gediscussieerd ervan. Ik denk dat die er wel was, maar met name dat je niet meer welkom bent in de rest van de wereld. Dat had bij Zuid-Afrika op het regime, dat ze sportsancties, economische sancties, reissancties. Ze werden een paria. Dat werkte zo in dat op een gegeven moment dat regime er genoeg van had. Of als mensen net onder dat regime.
Ja.
En je hoopt dat bijvoorbeeld als je naar Rusland kijkt, dat als die oligarchen hun villa in Cannes niet meer kunnen bezoeken en hun boot. En die leuke uitjes naar Harrods in Londen en zo, noem maar eens op. Dat die daar geen moment toch genoeg van krijgen. Van dat isolement, van het in je eigen land opgesloten zitten. En wat jij ook zei.
Maar de wereld ziet er nu wel anders uit, zou ik zeggen. Je hebt nu dan wel weer andere grote geopolitieke spelers. Ja, naar China, naar India.
Ja, natuurlijk is het zo, ja, zeker. Maar toch, het heeft een effect. En wat jij ook zei, dat je laat weten dat je afkeurt wat er gebeurt en dat je daar maatregelen voor wil nemen.
Ja.
We hebben weinig andere dingen ook. We kunnen de oorlog verklaren, maar dat ben je niet echt voor, bij wijze
van. Nee, dat zit er nog niet
echt in. Ja, dit zijn een van de weinige dingen die je ook daadwerkelijk kan doen.
Ja.
Maar sterker nog, als je kijkt naar de wapenindustrie in Iran, ligt in de handen van de Revolutionaire Garde. En als je mensen vraagt in Iran, mensen die de straten opgingen vorig jaar of tegenstanders in het buitenland, wat willen jullie dan? Zeggen ze, maakt het gewoon alleen maar moeilijk voor de Revolutionaire Garde om geld en invloed te krijgen. Zet het in de terrorlijst. En dat verklaart dat ze gewoon meer sanctie willen tegen zo'n bedrijven die wordt eigenlijk gecontroleerd en beheerd door de Revolutionaire Garde zelf.
Ja, dat lijkt bijna op die situatie in Zuid-Afrika, zoals je net vertelde, Evert.
Mm-hmm. Ja.
Oké, tot slot even praktisch. Die chips van jullie worden niet gebruikt in een drone.
Nee, we hebben ze van tevoren onklaar gemaakt. Dat staat ook in het artikel, maar wel op zo'n manier dat je niet kunt zien dat ze kapot zijn.
Okay.
Dus nee, ze zijn kapot. En bij aankomst in Iran zijn ze ook nog doorgeknipt. En daar hebben we videomateriaal van. Nee, we gaan ze niet tegenkomen in drones. Dat zou niet de bedoeling zijn.
Jullie kunnen gaan rustig slapen vannacht, wat dat betreft. Dankjewel. Or Goldenberg, die hoorde je als laatste. Jacob Shahani en Evert de Vos voor dit artikel en voor dit gesprek.
Ja, dankjewel.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een achtergrondreportage over New York in de 17e eeuw. Oud nieuws, zou je zeggen. Want het waren de Nederlanders die hier de slavernij brachten. Kijk, daar gaat het over. Een timmerman uit Bolsward, die later de rijkste man van de stad zou worden, speelde hierbij een cruciale rol. Kijk aan. En een reportage over de Voorleesexpress, waar vrijwilligers regelmatig op bezoek gaan bij families met kleine kinderen die minder talig zijn. Journalist Daphne van Pasen was een van die vrijwilligers en ze doet verslag. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Doe dan een mail naar podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Wout van Zalen en Kees van der Bos. De muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.